SBS Radio. Nou ja, de huren hier in Australië die reizen de pan uit, vooral in de grote steden. Nou hebben we heel lang de optie gehad dat we allemaal nog naar Tasmanië konden verhuizen, omdat daar de huisvesting nog zo goedkoop is. Maar dat is geloof ik ook verleden tijd, hè? Ellen, hoe zit dat?
Ja, dat is een ander verhaal tegenwoordig. Wat we nu hebben gevonden is, omdat ook de inkomens een stuk lager zijn op Tasmanië, Hobart is nu de least affordable city om te huren in Australië. En dat is vooral het gevolg van huren die de pan uitreizen en dat er geen extra stok op de market komt. En daardoor is er gewoon minder available voor mensen. En de prijzen die zijn maar doorgegaan. Maar de inkomens van mensen die gaan niet zo hard omhoog.
Houdt dat nou in dat ook de dakloosheid in Hobart omhoog gaat?
Nou, behoorlijk. Ik weet niet of jullie dat al gezien hebben op het vasteland. Maar er is nu een enorm probleem bij de Hobart Showgrounds. Daar is een heel tentenkamp opgezet van mensen die gewoon geen huis kunnen vinden. En tot zover heeft de overheid nog niet echt iets kunnen doen daaraan. En mensen zijn zelfs op Parliament Lawn gaan kamperen om echt gewoon een statement te maken van overheid. Doe er wat aan.
Nou kun je dus op je dooie gemak in een tent gaan wonen in Darwin zonder te gaan lijden. Maar Hobart in de winter, dat lijkt me geen pretje in een tent.
Nee, dat wordt heel wat minder prettig. Vooral de laatste weken. We hebben een van de ergste regenval-events gehad in de laatste paar decennia. Elizabeth Street werd een soort rivier. Dus deze week grote stormen. En ja, het wordt natuurlijk ook wel in de winter beneden vriespunt. Dus ja, dan is een tent niet echt comfortabel meer.
Nee, een elektrisch kacheltje hebben ze niet.
Nee.
Lijkt me. Oké, en hoe is het in de rest van Australië wat betreft de housing affordability?
Wat we zien in Sydney en Melbourne is dat voor de gemiddelde inkomens is de rental affordability ongeveer hetzelfde gebleven, zelfs ietsjes verbeterd. Maar dat betekent niet dat het voor de lagere inkomens een beter verhaal is. Wat we zien is dat hun inkomens veel minder snel zijn gaan stijgen. Dus we zien echt een tweedeling waar mensen bijvoorbeeld op minimum inkomens, die houden het niet bij. Die moeten enorm hoge huren betalen. Ik geloof in Melbourne betalen ze 30% van hun inkomen aan huur. Dus ja, dat betekent dat ze al in rental stress zitten. En als je zoveel aan je huur betaalt, dat betekent dat je minder of eigenlijk te weinig geld hebt om andere belangrijke dingen te betalen, zoals de verwarming van je huis, voedsel, onderwijs voor je kinderen, transport naar je werk, medische benodigdheden en dat soort zaken. Een ander ding wat we hebben gevonden in deze release is dat vooral voor hospitality workers, dus mensen die eigenlijk vaak echt afhankelijk zijn van banen in de stad, dat voor hun de huren helemaal onbetaalbaar zijn. En die betalen zo 34% tot 37% van hun inkomen aan huur.
Dus in Melbourne zou je eventueel een huis kunnen vinden, maar dan zit je net als in Hobart nog steeds te kleumen, want je kan de kachel niet aanzetten.
Juist, ja. Dus dat is een groot probleem voor een groot deel van de bevolking.
En hoe gaat dat opgelost worden? Heb je daar een oplossing voor? Zijn er oplossingen voor? Doet de overheid iets aan oplossingen? Hebben ze ook maar op elk vlak een langetermijnplan in place?
Ik denk dat daar wel een groot gat zit qua langetermijnplan. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die kunnen gedaan worden. Op nationaal niveau is er mogelijkheid om beter te kijken naar de capital gains tax en andere belastinghervormingen om het wat minder aantrekkelijk te maken naar verhouding tot mensen die voor het eerst een huis kopen of voor investeerders om die huisprijzen op te duwen. Daarnaast is er behoefte aan het bouwen van meer sociale huisvesting, vooral voor de hele lage inkomens en gesubsidieerde huurhuisvesting. En er is een echte kans voor build to rent. Dat is dat er speciale huizing wordt gebouwd voor mensen die een lange termijn huurcontract willen hebben, zodat ze een zeker roof over their heads hebben. En dat zorgt ervoor dat er gewoon veel meer huizen aanwezig zijn in de huursector. We zijn nu ongeveer 30% van de bevolking huurt nu. En dat is vaak voor de lange termijn. Maar als je kijkt naar de rechten van huurders in Australië. Die kunnen er eigenlijk ieder moment kunnen ze hun huis uitgetrapt worden.
Hoe zit het met die mensen die maar huizen blijven kopen als investment properties? Moet daar dan ook een beetje een halt aan toegeroepen worden? Komt daar ook niet een krapte op de woningmarkt door?
Ja, dat is een enorm probleem en daarom is er op nationaal niveau echt behoefte aan om het belastingssysteem eens te herzien. Want op het moment is het hele belastingssysteem ingericht om investeerders, mom and dad investors, they're often called, om die te bevooroordelen om huizen te kopen. Maar ja, die drukken natuurlijk mensen uit de markt die graag een huis willen hebben om in te wonen. En ja, ik denk toch dat een huizenmarkt in eerste instantie moet zijn voor mensen om een dak boven hun hoofd te hebben. En als je ook nog wat wil investeren, misschien moet je dat ergens anders doen.
Oké, nou ja, je bent niet alleen specialist op het gebied van de housing affordability. Je weet ook verschrikkelijk veel over de zeespiegel. Nou is mijn alarmerend bericht voorbij gekomen gisteren. Waarbij zelfs de Australische leger en de marine alarmberichten doet uitvaardigen over de stijgende zeespiegels. En dan vooral de eilanden in het Stille Oceaangebied die dan overstroomd gaan worden. En dat we dan klimaatvluchtelingen krijgen. Hoe erg is dat verhaal? Is het aangedikt? Gaat het gebeuren? En wat voor maatregelen moeten nou bijvoorbeeld een Australische marine daar dan tegen nemen?
Ja, nou, het probleem is zeker aan de hand. En wat we zien op het moment stijgen de zeespiegels ongeveer met 3 mm per jaar. Ik geloof dat 30 jaar geleden ongeveer 1 mm per jaar is. Dus dat is een hele snelle stijging.
Dus dat is best wel een hevige stijging. Wat houdt dat allemaal in?
Dat betekent dat op een steeds hoger tempo de zeespiegels omhoog gaan en dat langzamerhand de kustlijn teruggetrokken wordt. Dus wat we nu al zien is dat op sommige plekken de stranden en de wijdte van de stranden is aan het veranderen is. Maar vooral laaggelegen plekken en helemaal kleine laaggelegen eilandjes, die zullen langzamerhand worden opgeslokt door de zee. En dat betekent natuurlijk dat de bevolking op die eilanden ergens anders naartoe moet.
En wat zouden we daaraan kunnen doen? Ik kom zelf met allemaal hele ingenieuze en vrij lollige oplossingen aanzetten als Nederlandse. Weet je wel, ik bedoel, als je door Friesland met de auto rijdt, dan zie je overal van die terpdorpen, van dat opgehoogde land waar ze dan bovenop een kerk bouwen en dus dat kan niet overstroomd worden. Maar ik denk dat dat misschien een beetje te simpel is voor die eilanden.
Ja, ik denk vooral voor kleine eilanden dat er vaak minder oplossingen zijn. En dat hangt ook een beetje af van de type sediment waar die eilanden op gebaseerd zijn. Bijvoorbeeld voor Miami in de US, dat het een hele poreuze ondergrond is. Dus dan kun je wel dijken bouwen, maar dan komt het water onderlangs gewoon nog door. Dus dat kan een probleem zijn. Er zijn natuurlijk ook enorme kosten verbonden, hè, met het bouwen van dijken, het ophogen van land en dat soort zaken. In Nederland hebben ze natuurlijk heel veel ervaring mee. Je hebt daar zelfs drijvende huizen. Nou, als er een overstroming is, dan komt het huis omhoog en drijft het. En als het water weer naar beneden gaat, komt het weer naar beneden. Maar het betekent wel dat ondertussen het land onbruikbaar wordt, omdat het natuurlijk helemaal zout wordt en dan kan er niks meer groeien. Dus een aantal eilanden zullen waarschijnlijk gewoon echt verdwijnen. En dan moeten mensen echt ergens anders gehuisvest worden. Die mensen verliezen natuurlijk hun communities en al dat soort zaken. Dus dat is een enorm probleem. Kijk, op het vasteland zijn er gewoon wat meer mogelijkheden. Je kunt je terugtrekken, dat je naar een hoger gelegen gebied gaat wonen en dat soort zaken.
En wat zijn er dan voor oplossingen voor deze mensen? Die moeten naar een ander land toe.
Ja, dat zit er dik in. En ik denk dat we dat meer en meer gaan zien. Als je kijkt naar de voorspellingen voor klimaatverandering. En dat is niet alleen zeespiegelstijging, maar ook we zullen zien dat er vaker extreme weather events zijn. Zoals die extreme regenval in Hobart vorige week. We zullen zien dat er meer droogte gaat komen en extreme hitte. We zullen vooral zien uit vanuit het Midden-Oosten dat er bepaalde gebieden gewoon niet meer, geen leven meer kunnen ondersteunen. En dan zullen mensen weg moeten. En er zijn wat voorspellingen dat er echt het aantal klimaatvluchtelingen, dat gaat echt in de vele miljoenen lopen. En dat zullen we over de komende decennia gaan zien.
En waar zitten de grootste stromingen, denk je? In het Midden-Oosten noemde je net, wordt dat een hele grote stroom vluchtelingen die op pad gaat om ergens water te vinden en een manier om zichzelf in leven te houden? Of zitten we er ook hiermee in dat Stille Oceaangebied met de kleine eilandjes?
Ik denk het Stille Oceaangebied, dat is een heel dramatisch voorbeeld natuurlijk, omdat een hele habitat verdwijnt. Maar in aantallen mensen is het probleem denk ik veel groter in het Midden-Oosten. En als je bijvoorbeeld kijkt naar plekken zoals Syrië, wat er vooraf ging aan die oorlog, was eigenlijk een extreme droogte, waarbij de boeren kwaad werden, naar de stad gingen om actie te eisen van de overheid. En dat is eigenlijk waar het conflict ontstaan is. En dat soort zaken zullen we meer gaan zien. Dus we zullen misschien niet eens begrijpen in sommige gevallen dat het klimaatvluchtelingen zijn. Omdat we denken dat het een oorlog is die daar los van staat. Maar ja, als mensen geen eten en drinken hebben, dat is als er conflict gaat ontstaan. Dus we zullen vooral ook meer oorlogen gaan zien.
Dus die hele serie van Mad Max uit de jaren 80, dat gaat nog een keertje gebeuren ook.
Ja, zo'n dystopian voorbeeld. Dat soort zaken zouden kunnen gaan gebeuren in bepaalde landen. Vooral als die niet in staat zijn om op tijd in actie te komen. Maar ja, als je hele land te droog wordt om in te leven, dan ga je toch echt grote stromen vluchtelingen krijgen. En ik denk niet dat er al oplossingen zijn ontworpen in de wereld van dat.
En lange termijn plannen voor de huisvesting in Australië gaat het ook niet worden?
Nee. Nee, blijkbaar is het plan op lange termijn iets wat op het moment politici zich niet heel erg mee bezighouden. Waarschijnlijk zijn ze vooral gericht op de 4 jaar dat ze voor gekozen zijn. Maar ik denk de grote problemen die we zien in de wereld, die kijken verder dan 4 jaar vooruit. En dat is vaak decennia vooruitkijken. Dus dat is natuurlijk een groot probleem.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.